From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 176e algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door een koor van het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo.
This broadcast is furnished as a public
service. De productie van deze uitzending is in handen van Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
Thomas S. Monson, first counselor in
Thomas S. Monson, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst. Wij verwelkomen u in deze tweede bijeenkomst van de 176e algemene conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Gordon B. Hinckley, die deze bijeenkomst presideert, heeft mij, broeder Monson, gevraagd de leiding te nemen. Wij verwelkomen alle aanwezigen hier, iedereen die deze bijeenkomst via de televisie, radio of het internet volgt. En iedereen die de satellietuitzending volgt in een van de vele ringcentra verspreid over de wereld. De muziek wordt deze bijeenkomst verzorgd door een koor van het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo, Utah. Onder leiding van Douglas Brinchley met Linda Margetts aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Faith in Every Footstep. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Dale A. Miller van de 70.
Oh. our beloved Father who art in heaven.
Onze geliefde Vader die in de hemel is. Nederig komen wij voor u en buigen onze hoofden in erkenning van uw ware karakter en van het grote en wonderbare zending van uw Zoon Jezus Christus. In onze harten en onze gedachten verheugen wij in het herstelde evangelie. En we bidden u dat gedurende deze vergadering wij aandachtig mogen luisteren met open gedachten en open harten. Dat wij mogen nadenken en toepassen de instructies en de leringen. En mogen begrijpen de diepte van de leerstellingen die in deze laatste dagen naar voren zijn gebracht. Wij bidden voor kracht en voor de Heilige Geest en voor beide sprekers. En wij bidden, Vader, dat diegenen die luisteren over de hele wereld geïnspireerd zullen worden naar groter werk. En hun lot zullen begrijpen als discipelen van uw Zoon. En dat we allen tot u terug mogen keren. Wij wijden deze vergadering aan u in de naam van onze oudere broer en heiland Jezus Christus. Amen.
The choir will now sing. Jesus
once. Het koor zingt nu Jezus werd eertijds veracht. Na het koor worden de algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en algemene presidiums van de kerk ter steunverlening aan u voorgesteld. Het koor.
Such beautiful singing.
Wat een prachtige zang. Oh, ik hoop dat broeders en zusters, president Hinckley heeft mij verzocht de algemene autoriteiten, de gebiedsseventigers en de leden van de algemene presidiums van de hulporganisaties van de kerk ter steunverlening aan u voor te stellen. Wij stellen u voor, Gordon Bittner Hinckley, steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Thomas Spencer Monson als eerste raadgever in het eerste presidium en James Estrus Faust als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie er niet mee instemt, maakt dat ook kenbaar. Wij stellen u voor Thomas Spencer Monson steun te verlenen als president van het Quorum der Twaalf Apostelen. Boyd Kenneth Packer als waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen. En de volgende broeders als lid van dat quorum. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthling, Richard G. Scott, Robert E. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf en David A. Bednar. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet eveneens. Wij stellen nu voor de raadgevers in het eerste presidium en de twaalf apostelen steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. Wij stellen u voor de volgende broeders te ontheffen. Ronald T. Halverson, Daley Miller, H. Brian Ridgers, Donald L. Staheli, David R. Stone, H. Bruce Stuckey, Robert J. Wetton en Richard H. Winkel als lid van het tweede quorum der 70. Wie hun dank willen kenbaar maken, kunnen dat doen door het opsteken van de rechterhand. Met evenveel waardering willen wij Cesar A.S. Milder, Heiki Min en Masayuki Nakano ontheffen als gebied 70er. Wie hun waardering willen uiten, maken dit kenbaar. Wij stellen nu voor Erich W. Kopiske als gebied 70. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij stellen nu voor de andere algemene autoriteiten, gebied 70ers en algemene presidiums van de hulporganisaties, zoals die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Naar het zich laat aanzien is de steunverlening unaniem bevestigend. Dank u, broeders en zusters, voor uw geloof en gebeden. We kunnen nu luisteren naar de ouderlingen Robert D. Hales en Joseph B. Worthlin van het Quorum der Twaalf Apostelen. Zij worden gevolgd door zuster Elaine Dalton, tweede raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium. Ouderling Hales.
The Holy Scriptures are the word of God.
De Heilige Schriften zijn het woord van God en zijn ons gegeven voor ons heil. De Schriften zijn onmisbaar bij het verkrijgen van een getuigenis van Jezus Christus en zijn evangelie. De Schriften die God ons in deze laatste dagen gegeven heeft, bestaan in het Oude Testament, het Nieuwe Testament, het Boek van Mormon, de leren verbonden en de parel van grote waarde. Die heilige kronieken getuigen van de heiland en brengen ons tot hem. Daarom riepen grote profeten zoals Enos de Heer in geloof aan om hem te vragen de schriften te bewaren. Slaat u het Boek van Mormon eens open met mij. Op het titelblad lezen we dat het op gebod is geschreven door middel van de geest van profetie en openbaring. Het is tevoorschijn gekomen door de gave en macht Gods. En het is vertaald door de gave Gods. door middel van de Heilige Geest. Het toont aan welke geweldige dingen de Heer ons heeft gegeven, opdat wij de verbonden van de Heer mogen kennen, opdat we niet voor eeuwig verworpen mogen worden. Maar bovenal is het geschreven om ons te overtuigen dat Jezus de Christus is, de eeuwige God. Sla nog een pagina om, ga naar de inleiding. Hieruit vernemen we dat deze profetische kroniek heilige schriftuur is, die vergelijkbaar is met de Bijbel. Het bevat de volheid van het eeuwige evangelie, het heilsplan, en vertelt ons wat we moeten doen om vrede in dit leven en eeuwig heil in het leven hierna te krijgen. Het belooft ons dat allen die tot de heiland komen en de wetten en verordeningen van zijn evangelie gehoorzamen, kunnen worden gered. Wat is de essentiële rol van dit heilige boek in onze tijd? Wat is de boodschap ervan, wat betreft het doel van alle schriften? Op pagina 1 van het boek E. Nevi, het allereerste boek in het boek van Mormon, vernemen we dat Lehi rond 600 voor Christus van God opdracht kreeg om met zijn gezin de wildernis in te vluchten. Maar Lehi was nog niet ver toen de Heer hem gebood om zijn zoons terug te sturen. Waarom? Om de schriften in handen te krijgen, de platen van koper, die zo belangrijk waren dat Lehi's zoons hun leven in de waagschaal stelden en al hun wereldse bezittingen opgaven om ze terug te krijgen. Uiteindelijk kregen ze met hulp van de Heer en door Nefi's geloof de platen op wonderbaarlijke wijze in handen. Toen Nefi en zijn broers terugkwamen, verheugde Lehi zich en begon de Heilige Schrift vanaf het begin te onderzoeken. Hij kwam tot de conclusie dat ze begerenswaardig waren, ja, zelfs van grote waarde, omdat ze daarmee de geboden des Heren voor hun kinderen konden bewaren. Ja, de platen van koper bleken ook nog een kroniek van Lehi's voorouders te bevatten, inclusief hun taal, genealogie en belangrijker nog, het evangelie zoals Gods heilige profeten erin hadden onderwezen. Toen Lehi de platen onderzocht, vernam hij wat wij allemaal vernemen als we de beschriften bestuderen. Wie wij zijn, wat we kunnen worden, profetieën voor ons en ons nageslacht, de geboden, wetten, verordeningen en verbonden die we moeten naleven om het eeuwig leven te verkrijgen, en hoe we moeten leven om tot het einde toe te volharden en eervol terug te keren naar onze hemelse Vader. Die waarheden zijn zo belangrijk dat onze hemelse Vader zowel Lehi als Nefi visioenen gaf, waarin het woord Gods heel duidelijk werd voorgesteld als een ijzeren roede. Zowel vader als zoon leerden dat vasthouden aan deze sterke, onbuigzame, uiterst betrouwbare gids de enige manier is om op het pad te blijven dat naar onze heiland leidt. Enkele hoofdstukken in het boek van Mormon zijn gewijd aan Lehi en Nefi en hun toepassing van deze les. Ze onderzoeken de schriften en halen ze aan. Het is duidelijk dat ze willen dat hun familieleden en wij begrijpen hoe belangrijk de schriften zijn. Met name Jesaja's profetieën aangaande de herstelling van het evangelie en het tevoorschijn komen van hun verslag, het boek van Mormon, in onze tijd. In het boek van Mormon wordt een aantal beschavingen genoemd die wel of niet acht sloegen op de schriften. Te beginnen met Lehi's eigen familie. De Heer had Lehi geboden om Jeruzalem te ontvluchten, omdat het door de Babyloniërs ingenomen zou worden, en over zee naar het beloofde land te reizen in een door God ontworpen schip. Maar Lehi's kinderen waren verdeeld in twee vijandige groeperingen. Zij die de rechtschapen Nefi volgden, de Nefieten, die waren het meest rechtvaardig, hielden de schriften en hun ziel werd door het licht van het eeuwigdurende woord van God verhelderd. Maar Laman en Lemuel en hun nakomelingen, de Lamanieten, verwierpen de schriften en leefden in de duisternis van onwetendheid, twist en vernietiging. In ongeveer 400 na Christus verwierpen ook de Nefieten het woord Gods. Leefden zij in ongeloof en werden zij vernietigd, waarmee een einde kwam aan ongeveer 1000 jaar Nefitische beschaving. Het boek Ether bevat een geschiedenis van de beschaving, de jaren die te geheten, die de antieke wereld ten tijde van de toren van Babel verlieten. Ruwweg 2200 jaar voor Christus. De Heer gaf ze opdracht om over zee naar het beloofde land te reizen in boten. Zolang ze rechtschapen waren, gedijden ze. Toen ze besloten om het woord van de Heer te verwerpen en weigerden zich te bekeren, hield de geest van de Heer op om met hen te twisten. Uiteindelijk weken ze af van de wegen van de Heer en vernietigden ze elkaar ongeveer 600 jaar voor Christus, waarmee een einde kwam aan ongeveer 1600 jaar Jaredietische beschaving. Lehi arriveerde in het beloofde land rond de tijd dat de Jaredieten elkaar vernietigden. Enkele jaren later kwam een andere beschaving, Mulek en zijn volgelingen, ook naar het beloofde land. Zij ontdekten de laatste bekende overlevende van de Jaredieten, een koning die Coriantumr heette. De Mulekieten namen geen schriften mee. Dus toen, ongeveer 400 jaar later, Mosia en de Nefieten hen vonden, was de taal van de Mulekieten verbasterd en waren ze het geloof in hun schepper kwijt. Zij wisten niet wie zij waren. Toen de Mulekieten vernamen dat de Heer de Nefieten met de platen van koper had gestuurd, met erop de kroniek van de Joden, verheugden ze zich en voegden ze zich bij de Nefitische beschaving. Net als de stemmen die vanuit het stof tot ons spreken, roepen de profeten van God ons ook in deze tijd over de hele aarde toe: houd u vast aan de schriften, kleef ze aan. Volg ze, leef naar ze en verheug u in ze. En knaag er niets vanaf. We krijgen de kracht van Gods zaligheid. Ze zijn de macht tot Gods tot behoudenis die ons terugleidt naar onze heiland, Jezus Christus. Als de heiland nu in het vlees onder ons was, zou hij ons uit de schriften onderrichten, zoals hij deed toen hij nog op aarde was. In de synagoog de Nazareth werd hem het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En hij begon tot hen te zeggen: heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Later, toen de Sadduceeën en Fariseeën hem een lastige vraag stelden, antwoordde Jezus en zeide tot hen: gij dwaalt, want gij kent de schriften niet, noch de kracht Gods. En na zijn opstanding op de weg naar Emmaus, zeiden zijn discipelen tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? Zijn woorden tot zijn discipelen toen en nu weer klinken als volgt: onderzoek de schriften, want deze zijn het welke van mij getuigen. Een getuigenis dat de Heilige Geest ons geeft, want door de macht van de Heilige Geest kunt gij de waarheid van alle dingen kennen. Broeders en zusters, ik getuig dat de schriften door de hand des Heren voor ons zijn behouden en bewaard, met een wijs doel in het bestel van de Heer. Lehi profeteerde: deze platen van koper zouden nimmer vergaan, noch zouden zij door de tijd hun glans verliezen. De Heer verbond zich tegenover Enos om de schriften in de door hemzelf bestemder tijd tevoorschijn te brengen. De profeet Moroni schreef over het Boek van Mormon dat het geschreven en verzegeld en in de hoede des Heren verborgen was. De schriften die wij hebben, deze profetieën en beloften, zijn in onze tijd vervuld. Wat een heerlijke zegen. Want als we met God willen spreken, bidden we. En als we willen dat Hij tot ons spreekt, doorzoeken we de Heilige Schriften. Want zijn woorden worden door middel van zijn profeten gesproken. Vervolgens onderwijst Hij ons als wij luisteren naar de ingevingen van zijn Heilige Geest. Als u zijn stem niet onlangs tot u hebt horen spreken, wend u dan met nieuwe ogen en oren tot de schriften. Zij zijn onze geestelijke reddingslijn. De heilige achter het duistere ijzeren gordijn overleefde doordat zij zijn stem hoorden door middel van de schriften. In andere delen van de wereld bleven leden die een tijd lang niet naar de kerk konden God aanbidden, doordat zij zijn stem hoorden door middel van de schriften. Heilige de laatste dagen overleefden de oorlogen van de vorige eeuw en overleven de strijd in deze tijd, doordat ze zijn stem door middel van de schriften horen. Want de Heer heeft gezegd: de schriften zullen worden gegeven tot heil van mijn eigen uitverkorenen. Want ze zullen naar mijn stem horen en mij zien en niet slapen, en zullen de dag van mijn komst verdragen. Want zij zullen gereinigd zijn, gelijk ik rein ben. Meer dan 2000 jaar geleden schreef Jesaja het woord Gods op. Ga nu, schrijf het in hun bijzijn op een tafel en teken het op in een boek, opdat het dienen voor latere dagen, voor immer en altoos. Die tijd is aangebroken. Deze wereld heeft nu de schriften nodig. Voor de komst van de heiland was het nodig om al Gods kinderen in de voorbereidende wet van Mozes te onderwijzen. Een wet die oog om oog en tand om tand toestond. Velen in deze wereld leven nog naar die angstaanjagende regel. En daarvan zien we de bewijzen overal om ons heen. Wij verklaren stoutmoedig dat de oplossing voor de terreur, vernietiging en zelfs volkerenmoord uit deze tijd te vinden is in de schriften. Het evangelie uit het Oude Testament is vervuld in het Nieuwe Testament. De profetieën in de Bijbel komen uit in het Boek van Mormon. De leer verbonden en de parel van grote waarde getuigen dat de volheid van het evangelie nu op aarde is. Van Genesis tot Malachi en van Mozes tot Abraham is er geprofeteerd dat de heiland zou komen. Van het boek Matthäus tot het boek Openbaring, van Nefi tot Moroni en van Joseph Smith tot onze geliefde levende profeet en president Gordon B. Hinckley getuigen de profeten allemaal dat Jezus Christus, de lang verwachte Messias, is gekomen en dat hij zal terugkeren. In hem zijn oude dingen weggedaan en zijn alle dingen nieuw geworden. Door middel van de heilige schriften verkondigt zijn nieuwe en eeuwigdurende evangelie: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Hebt uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken, doet wel aan hen die u haten en bid voor hen die u smadelijk behandelen en vervolgen. Van u wordt het vereist alle mensen te vergeven, want dit is het evangelie van onze heiland, die gezalfd is om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Aan het eind van het Boek van Mormon kijkt Moroni figuurlijk uit over de laatste overgeblevenen van zijn volk. Hij wist dat zij niet hadden hoeven uitsterven als zij niet Gods heilige woord waren vergeten en de geest van de Heer waren kwijtgeraakt. Dan is het toch geen wonder dat Moroni aan ons persoonlijk schrijft en ons smeekt, u en mij, om de zegeningen van de schriften op te eisen. En wanneer gij deze dingen ontvangt, spoor ik u aan, God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus te vragen of deze dingen niet waar zijn. En indien gij vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest. En door de macht van de Heilige Geest kunt gij de waarheid van alle dingen kennen. Wij leven in de laatste dagen, broeders en zusters, in de volheid der tijden. Wij moeten bedenken dat wij zelf bepalen wie wij zijn, ongeacht hoe moeilijk het in de wereld wordt. Net als in drie Nefi zullen de getrouwen de vurige pijlen van de tegenstander kunnen weerstaan als hij wordt losgelaten op deze aarde. Ondanks alle beroering in de wereld zullen alle getrouwen in de tempel van de heiland zijn als hij daar naartoe komt. Net als hij in het Boek van Mormon deed. Dat wij ons onder hen mogen bevinden, bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
I am grateful.
Ik ben dankbaar dat ik vandaag bij u ben en kracht kan ontlenen aan uw getuigenis. Ik ben onuitsprekelijk dankbaar voor uw vriendelijke woorden van steun, uw liefdesbetuigingen en uw gebeden. Ik wil vandaag graag enkele privéherinneringen ophalen. Ik ben geboren uit goede ouders. Van mijn vader, Joseph L. Worthlin, leerde ik hoe belangrijk het is om hard te werken en mededogen te hebben. Hij was bisschop van onze wijk tijdens de grote economische crisis. Hij gaf oprecht om mensen in nood. Hij hielp mensen in nood niet alleen omdat het zijn plicht was, maar ook omdat hij het graag wilde. Hij was onvermoeibaar in zijn pogingen om voor veel mensen te zorgen die het moeilijk hadden. En ik vond hem de ideale bisschop. Iedereen die mijn vader kende, wist hoe actief hij was. Iemand zei mij eens dat hij het werk van 3 man kon verzetten. Hij deed zelden rustig aan. In 1938 dreef hij met succes een eigen bedrijf, toen hij een telefoontje kreeg van de president van de kerk, Heber J. Grant. President Grant zei hem dat die dag de presiderende bisschop zou reorganiseren en dat ze die graag wilden, dat mijn vader de raadgever van LeGrand Richards werd. Mijn vader was volkomen verrast en vroeg of hij erover mocht bidden. President Grant zei, broeder Worthen, er restte nog maar 1/2 uur voor de volgende conferentiebijeenkomst en ik wil graag nog wat rusten. Wat is uw antwoord? Uiteraard zei mijn vader ja. Hij deed het 23 jaar, waarvan 9 jaar als presiderende bisschop van de kerk. Toen mijn vader 69 jaar was, overleed hij. Ik was bij hem toen hij plotseling in elkaar zakte. Niet lang daarna was hij er niet meer. Ik denk vaak aan mijn vader, ik mis hem. Mijn moeder, Madeline Bitter, heeft ook veel invloed op mij gehad. Ze was in haar jeugd een begaafd atlete en sprintkampioen. Ze was altijd zo lief en aardig, maar ze hield een moordend tempo aan. Vaak zei ze, haast je. En als ze dat zei, dan gingen we iets sneller. Misschien was dat wel een van de redenen dat ik bij Amerikaans voetbal erg snel was op het veld. Mijn moeder had hoge verwachtingen voor haar kinderen. En ze vroeg hun uiterste inzet. Ik hoor haar nog zeggen, wees geen lapswans. Lapswans was voor haar het woord voor iemand die lui was en zijn potentieel niet verwezenlijkte. Je moet beter je best doen. Mijn moeder overleed op 87-jarige leeftijd en ik denk vaak aan haar en ik mis haar meer dan ik kan verwoorden. Mijn jongere zus Judith was schrijfster, componiste en lerares. Ze hield van veel verschillende dingen, waaronder het evangelie, muziek en archeologie. Judith's verjaardag was enkele dagen voor de mijne. Elk jaar gaf ik haar een gloednieuw biljet van $1 voor de verjaardag. Als mijn cadeautje. 3 dagen later gaf ze mij dan 50 cent als verjaardagscadeau. Judith ging enkele jaren geleden heen. Ik mis haar en ik denk vaak aan haar. En dat brengt mij op mijn vrouw, Eliza. Ik kan nog goed herinneren dat ik haar voor het eerst zag. Ik deed een vriend een plezier door haar zus Frances op te halen. Eliza deed de deur open en dat was voor mij liefde op het eerste gezicht. Ik denk dat zij ook iets gevoeld moet hebben, want de eerste woorden die ze voor zover ik me kan herinneren tegen me zei waren, ik wist wel wie je bent. Eliza studeerde Engels. Ik koester die woorden nog steeds alsof ze de mooiste in de mensentaal zijn. Ze speelde graag tennis en had een bliksemsnelle opslag. Ik probeerde tennis met haar te spelen, maar gaf uiteindelijk op toen ik inzag dat ik niet kon raken wat ik niet zag. Ze was mijn bron van kracht en vreugde. Door haar ben ik een betere man, echtgenoot en vader. We trouwden en kregen 8 kinderen en brachten 65 levensjaren samen door. Ik ben mijn vrouw meer verschuldigd dan ik kan uitleggen. Ik weet niet of er wel eens een volmaakt mens is geweest, volmaakt huwelijk is geweest, maar ik denk dat het onze dichtbij kwam. Toen president Hinckley bij Elisa's uitvaartdienst sprak, zei hij dat het verschrikkelijk is als je iemand kwijtraakt van wie je houdt, dat het je verteert, het vreet aan je ziel. Hij had gelijk. Daar Elisa mijn grootste vreugde was, is haar verscheiden nu mijn grootste verdriet. In de eenzame uren die ik heb doorgebracht, heb ik veel aan eeuwige zaken gedacht. Ik heb nagedacht over de troostgevende leer van het eeuwige leven. Ik heb al veel toespraken over de opstanding gehoord. Net als u kan ik de gebeurtenissen op die eerste paaszondag uit mijn hoofd opzeggen. Ik heb mijn schriften, heb ik tientallen passages over de opstanding gemarkeerd en ik houd veel van de belangrijkste uitspraken van de hedendaagse profeten over dit precieze onderwerp. Wij weten wat de opstanding is. De hereniging van geest en lichaam tot de volmaakte vorm. President Joseph F. Smith heeft gezegd dat wij hen van wie wij hier afscheid moeten nemen, weer zullen zien zoals zij zijn, We zullen precies dezelfde persoon ontmoeten met wie wij hier in het vlees zijn omgegaan. President Spencer W. Kimball heeft het als volgt nog uitgebreider gezegd. Ik ben ervan overtuigd dat we terugkomen zoals we op ons best zijn. Denkt u zich in dat u terugkomt in een toestand waarin we fysiek, mentaal en geestelijk op uw best bent. Als wij opstaan, wordt dit sterfelijke lichaam opgewekt tot een onsterfelijk lichaam, zodat wij niet meer kunnen sterven. Kunt u zich dat indenken? In de bloei van ons leven nooit meer ziek, nooit meer pijn, nooit meer belast met de kwalen die ons in het sterfelijk leven zo vaak overvallen? De opstanding staat centraal in onze overtuiging als christenen. Zonder dit opstanding is ons geloof zinloos. Apostel Paulus heeft gezegd, indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook ons geloof. In de hele wereldgeschiedenis zijn er veel grote, wijze zielen geweest, en vele van hen hebben beweerd bijzondere kennis van God te hebben gehad. Maar toen de Heiland opstond uit het graf, deed hij iets wat nooit iemand had gedaan. Hij deed iets wat niemand anders kon doen. Hij verbrak de banden des doods, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor allen die ooit geleefd hebben, zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. Toen Christus opstond uit het graf en de eersteling van de opstanding werd, maakte hij die gave beschikbaar voor allen. En met die alles overtreffende daad verzachtte hij de verschrikkelijke verterende verdriet dat knaagt aan de ziel van hen die een dierbare verloren hebben. Ik bedenk hoe duister die vrijdag was toen Christus aan het kruis werd gehangen. Op die verschrikkelijke vrijdag beefde de aarde en werd het donker. De aarde werd geteisterd door verschrikkelijke stormen. De slechte mensen die hem het leven wilden benemen verheugden zich. Nu Jezus er niet meer was, zouden zijn volgelingen zich toch vast wel verspreiden. Die dag stonden zij in hun overwinning. Op die dag werd de voorhang van de tempel in tweeën gescheurd. Maria Magdalena en Maria de moeder van Jezus waren allebei overmand door verdriet en wanhoop. De buitengewone man die zij hadden lief gehad en geëerd hing levenloos aan het kruis. Die vrijdag waren de apostelen volkomen verslagen. Jezus hun heiland, de man die op het water had gelopen en de doden had opgewekt, was zelf overgeleverd aan de genade van slechte mensen. Ze keken hulpeloos toe terwijl hij door zijn vijanden werd overwonnen. Die vrijdag werd de heiland van de mensenkinderen vernederd en gewond, mishandeld en bespot. Het was een vrijdag vol verschrikkelijke, verterend verdriet dat knaagde aan de ziel van hen die de Zoon van God hadden lief gehad en geëerd. Ik denk dat die vrijdag van alle dagen sinds het begin van de wereldgeschiedenis de zwartste van alle was. Maar het onheil van die droeve dag was niet blijvend. De wanhoop bleef niet. Want op zondag verbrak de herrezende Heer de banden des doods. Hij rees uit het graf en verscheen als de heerlijke overwinnaar, als de heiland van alle mensen. En in een oogwenk droogde de tranenstorm in de ogen op. De lippen die de gebeden van smart en rouw hadden gefluisterd, spraken nu verwonderd lof uit. Want Jezus Christus, de Zoon van de levende God, stond voor hen als de eersteling van de opstanding. Het bewijs dat de dood slechts het begin van een nieuw wonderlijk bestaan is. Ieder van ons krijgt zijn eigen vrijdag. Die dag waarop het heelal in duigen lijkt te vallen en de scherven van onze wereld overal om ons heen liggen. Wij zullen allen die momenten meemaken waarop het lijkt alsof we kapot zijn en niet meer te repareren. We zullen allen onze vrijdag meemaken. Maar ik getuig tot u in de naam van diegene die de dood heeft overwonnen. De zondag komt. In het duister van ons gebied. De zondag komt. Hoe wanhopig we ook zijn, hoeveel verdriet we ook hebben. De zondag komt. In dit leven of hierna, de zondag komt. Ik getuig tot u dat de opstanding geen fabeltje is. We hebben het getuigenis van hen die hem hebben gezien. Duizenden in de oude en nieuwe wereld zagen de rezen heiland. Zij voelden de wonden in zijn handen, zijn voeten en zijn zijde. Zij stortten tranen van onuitsprekelijke vreugde toen ze hem omhelsten. Na de opstanding kregen de discipelen een nieuwe impuls. Ze reisden over de hele wereld en verkondigden het nieuwe heerlijke nieuws van het evangelie. Als ze hadden gewild, hadden ze kunnen verdwijnen en hun vroegere leven en hun beroep weer kunnen opnemen. Na een tijdje zou hun omgang met hem zijn vergeten. Ze hadden de goddelijke aard van Christus kunnen ontkennen. Maar dat deden ze niet. Geconfronteerd met het gevaar, gespot en met de dood voor ogen, gingen zij paleizen, tempels en synagogen binnen en verkondigden stoutmoedig Jezus de Christus, de herrezen zoon van de levende God. Velen van hen gaven hun dierbare leven als een laatste getuigenis. Zij stierven als martelaar met het getuigenis van de herrezen Christus op de lippen als zij stierven. De opstanding veranderde in het leven van diegenen die de getuigenis van waren. Zou het ons leven ook niet moeten veranderen? We staan allemaal op uit het graf. Op die dag zal mijn vader mijn moeder omhelzen. Op diezelfde dag zal ik opnieuw mijn geliefde Elisa in de armen sluiten. Vanwege het leven en het eeuwige offer van de heiland van de wereld worden wij herenigd met hen die wij lief hadden. Op die dag zullen wij de liefde van onze hemelse vader herkennen. Die dag verheugen wij ons dat de Messias alles heeft overwonnen, opdat wij voor eeuwig konden leven. Vanwege de heilige verordeningen die we in de heilige tempel ontvangen, kan ons vertrek uit dit korte, sterfelijke leven ons niet lang scheiden van hen met wie we een band hebben voor de eeuwigheid. Het is mijn plechtig getuigenis dat de dood niet het einde van het bestaan is. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen, heeft apostel Paulus gezegd. Vanwege de herrezen Christus wordt de dood verzwolgen door de overwinning. Vanwege onze geliefde verlosser kunnen wij onze stem verheffen, zelf op de zwartste vrijdag en zeggen, dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw overwinning? Toen president Hinckley het had over de verschrikkelijke eenzaamheid die je overvalt als je iemand kwijtraakt die je lief had, beloofde hij ook dat de stille, onhoorbare stem je ziel midden in de nacht toefluistert. Alles is wel. Ik ben het oneindig dankbaar voor de alles overtreffende ware leerstellingen van het evangelie en de gaven van de Heilige Geest, die mijn ziel de troostende, vredebrengende woorden heeft ingefluisterd, die onze geliefde profeet heeft beloofd. Vanuit mijn hartgrondig verdriet verheug ik mij in het verheerlijke evangelie. Ik verheug mij erin dat de profeet Joseph Smith is gekozen om het evangelie in deze laatste bedeling op aarde te herstellen. Ik verheug mij erin dat wij een profeet hebben, president Gordon B. Hinckley, die de kerk van de Heer in onze tijd leidt. Mogen wij begrip krijgen van en in dankzegging leven voor de gave van onschatbare waarde die wij als zoons en dochters van een liefhebbende hemelse vader en voor de belofte van die heerlijke dag waarop wij alle zegevierend uit het graf verrijzen. Dat wij altijd mogen onthouden dat ongeacht hoe duister het onze vrijdag ook is, de zondag komt, is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
When our first grandson
Toen onze eerste kleinzoon was geboren, haastte de hele familie zich naar het ziekenhuis. Het verbaasde me toen ik onze oudste zoon, Matthew, die schattige baby, zag vasthouden. Wij stonden samen met onze jongste zoon, Chad, bij het raam van de kraamafdeling te kijken in de ogen van deze nieuwe kleine geest, die zo rein en zuiver en nog maar zo recent uit de hemel was gekomen. Het leek wel of de tijd stilstond en we het grote eeuwige plan konden zien. De heiligheid van het leven was volkomen duidelijk en ik fluisterde Chad toe: begrijp je waarom het zo belangrijk is om rein en zuiver te blijven? Hij antwoordde eerbiedig: ja, mam, ik snap het. Dat moment was zo indrukwekkend dat ik zou willen dat iedere jonge man en jonge vrouw, elke jong volwassene, ieder van ons aanvoelt en weet hoe belangrijk het is om een goed, rein leven te leiden. Alleen als we een goed leven leiden, komen we in aanmerking om onze individuele aardse zending te vervullen. Onze zending begon al lang voordat we op aarde arriveerden. In het voorsterfelijk leven zijn we geroepen en voorbereid om op aarde te leven in een tijd waarin de verleidingen en moeilijkheden het grootst zijn. Dat kwam wegens ons buitengewone geloof en goede werken en omdat wij het goede hebben gekozen. Wij begrepen het plan van onze vader en wisten dat het goed was. We kozen er niet alleen voor, maar verdedigden het ook. We wisten dat onze aardse zending vol verleidingen, moeilijkheden en ontberingen zou zijn. Maar we wisten ook dat we gezegend zouden worden met de volheid van het evangelie, levende profeten en de leiding van de Heilige Geest. Wij wisten en begrepen dat ons succes op aarde bepaald zou worden door onze goedheid en zuiverheid. Wat houdt het in om goed te zijn? In het boek van Mormon smeekte de vader van Lamoni: wat moet ik doen om dat eeuwige leven waarover gij hebt gesproken te verkrijgen? Vervolgens deed de koning deze toezegging aan de Heer: ik zal al mijn zonden afleggen om u te kennen. Zodra Lamoni's vader begreep wie hij was en van welk geweldig plan hij deel uitmaakte, werd goedheid het verlangen van zijn hart. Om goed te leven doen we keuzen die ons in staat stellen om terug te keren naar onze hemelse vader. We doen dat waardoor we in aanmerking komen voor alle zegeningen die hij voor ons heeft. Dat is de reden dat wij hier op aarde zijn. Om te zien of wij alles zullen doen wat de Heer ons zal gebieden. Door ons geloof in de Heer Jezus Christus kunnen wij verleiding weerstaan. Ons geloof zal ons in staat stellen om kwaad te weerstaan. Het stoot ons dan af, want licht hecht zich aan licht en deugd bemint deugd. Om onbevlekt door de wereld te worden, moeten we niet alleen geloven, maar moeten we ons ook bekeren en gehoorzaam zijn. We moeten de evangelienormen naleven en alles doen wat ons recht geeft op de voortdurende leiding en het gezelschap van de Heilige Geest, want de Geest woont niet in onheilige tempels. Een jonge man die ik ken zei ooit: het is gewoon te moeilijk. In mijn wereld de normen naleven is niet realistisch. Het is gewoon te moeilijk. Maar omdat wij weten dat we zoons en dochters van Goden zijn, moeten we er naar streven om goed te leven. Een andere groep jongeren heeft het motto: ik kan moeilijke dingen doen, aangenomen. Zij begrijpen hun identiteit, hun zending, hun bron van leiding. En zij krijgen kracht door zich aan hun verbonden te houden. Ze begrijpen ook dat ze kunnen veranderen als ze een vergissing begaan. Satan wil ons allen doen geloven dat bekering onmogelijk is. Dat is absoluut niet waar. De Heiland heeft ons vergiffenis beloofd. Als we aan de voorwaarden voldoen, zijn we elke week door onze deelname aan het avondmaal in staat om rein en zuiver te worden. En sluiten wij een verbond om de Heiland indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden. Het evangelie van Jezus Christus is eenvoudig. En wij krijgen de middelen om ons pad recht en smal te maken. Het is duidelijk. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. 38 jaar geleden verbond president Gordon B. Hinckley mijn man en mij in de echt in de Salt Lake Temple. De raad en aanwijzingen die hij ons die dag gaf, zijn ons tot baken geworden. Toen we de tempel als man en vrouw verlieten, gingen we een nabijgelegen park in en schreven in een dagboek op welke wijze woorden we hadden ontvangen. Hij raadde ons aan om altijd aan onze gebeden te denken, zowel 's avonds als 's morgens, en om als echtpaar en als gezin te bidden. Hij raadde ons aan om altijd ons volledige eerlijke tiende te betalen. Hij raadde aan om dagelijks in de schriften te lezen en de beginselen toe te passen. En hij raadde aan om goed te blijven leven. Hij zei: leef altijd zo dat als je de zegeningen van de Heer nodig hebt, je hem kunt aanroepen en ze ontvangen omdat je goed leeft. En hij zei: er zullen momenten komen dat je onmiddellijk zegeningen nodig hebt. Je moet zo leven dat ze worden toegekend. Niet uit barmhartigheid, maar omdat je ze verdient. Ik begreep toen niet wat dat betekende, maar in de 38 jaar die erop zijn gevolgd, hebben we onze Hemelse Vader vaak om onmiddellijke zegeningen gevraagd. Die dagelijkse heilige gewoontes en rechtschapen routines hebben ertoe bijgedragen dat wij gestaag verder gingen op de weg naar de tegenwoordigheid van onze Vader. En nu zeg ik: wij danken u, Heer, voor profeten, ons tot leiding in deze laatste tijd. Een goed leven is een vereiste om zijn heilige tempel in te kunnen gaan en uiteindelijk erfgenaam te worden van al wat de Vader heeft. De Heer heeft gezegd: Laat deugd onophoudelijk uw gedachten sieren. Dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden. Als we dat doen, kunnen we vol vertrouwen naar de heilige tempel van God gaan, in de wetenschap dat we het verdienen om daarheen te gaan waar de Heer zelf ook heen gaat. Als we goed leven, kunnen we niet alleen de tempel ingaan, maar kan de tempel ook in ons komen. Gods beloften van heil en geluk worden ons gegeven en onze aardse zending wordt de zijne. Afgelopen maand ging onze jongste zoon Chad naar de tempel met een prachtige, goede jonge vrouw om daar voor tijd en eeuwigheid te trouwen. Toen hij haar bij de hand nam en aan het altaar knielde, keek ik naar de spiegels die aan weerszijden hingen en wilde ik opnieuw fluisteren. Begrijp je waarom het zo belangrijk is om rein en zuiver te zijn? Maar die keer hoefde ik hem daar niet aan te herinneren, want de geest fluisterde hem dat in. Jongeren met het edelgeboorterecht, kijk door de ramen van de eeuwigheid. Stel je voor dat je in de heilige tempel van de Heer bent. Stel je voor dat je een goed en zuiver leven leidt. Generaties zijn afhankelijk van jou. Ik getuig dat een goed leven leiden mogelijk is door de verlossende en activerende kracht van Jezus Christus verzoening. Ik bid dat van ieder van ons gezegd mag worden. Zij zullen met mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor en de aanwezigen zingen nu Hoog op de bergen kruin, lofzang 5. Na de samenzang kunnen we luisteren naar de ouderlingen Shane M. Bowen en Daniel L. Johnson van de 70. Zij worden gevolgd door ouderling Dietref Oegdorf van het Quorum der 12 Apostelen. Het koor en de aanwezigen.
This is the 176th semi-annual.
Dit is de 176e algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
In Idaho Falls, there's a beautiful airport.
Idaho Falls heeft een prachtig vliegveld. Het is een van de grootste in de regio en verleent toegang tot de Snake River Valley. Ik kan me nog herinneren dat ik als jonge man na 2 jaar zendingswerk in Chili op dit vliegveld thuis kwam. Dat is op dit moment lang geleden. Dat is op dit vliegveld duizenden malen voorgekomen, want veel getrouwe heiligen hebben gehoor gegeven aan de oproep om te dienen. Het vliegveld is een nuttig en belangrijk deel van de stad en de regio. Bij het vliegveld ligt nog een nuttig en prachtig deel van de stad. Freeman Park. De Snake River loopt zo'n 3 kilometer door dat park. Er is een wandelpad dat door het park loopt en kilometers lang de rivier volgt. Freeman Park heeft vele hectaren groen gras met honkbal- en softbalvelden, speelplaatsen voor kinderen, picknickplaatsen voor familiereunies, prachtige lanen met bomen en struiken waar je heerlijk kunt wandelen. Vanuit het park zie je de prachtige Idaho Falls tempel wat hoger opstaan. Wit en schoon. Door het geluid van het stromende water in de Snake River, dat door de natuurlijke lavabedding stroomt, is dit park erg gewild. Het is een van mijn lievelingsplekjes om met mijn lieve vrouw te wandelen, om te ontspannen, na te denken en te mediteren. Het is er heel vredig en inspirerend. Waarom spreek ik over een regionaal vliegveld en een park in Idaho Falls? Omdat ze zich allebei op soortgelijke grond bevinden. Op een voormalig stortterrein. Op een stortterrein wordt allerlei afval tussen laag en aarde begraven. In Webster's woordenboek staat zo'n stortterrein omschreven als een systeem waarbij afval tussen laag en aarde wordt gestort om laag liggende grond op te hogen. Volgens een andere definitie is het een plek waar afval wordt begraven en het land wordt teruggewonnen. De definitie van terugwinnen is het verlorene door winnen weer in zijn bezit krijgen. Ik heb bijna mijn hele leven in Idaho Falls gewoond en ik heb in de loop van ruim 50 jaar heel wat vuil bijgedragen. Wat zouden de stadsbestuurders ervan vinden als ik op een dag met een graafmachine op een landingsbaan van het vliegveld of op een grasveld in Freeman Park grote gaten ging graven? Als ze me zouden vragen wat ik aan het doen was, zou ik zeggen dat ik het oude vuil op wilde graven dat ik in de loop der jaren had bijgedragen. Ik neem aan dat ze zouden zeggen dat ik op geen enkele wijze zou kunnen vaststellen wat mijn afval was en dat het al heel lang geleden was begraven. Ik weet zeker dat ze me zouden vertellen dat ik geen enkel recht had om het afval op te graven en dat ik iets aan het vernietigen was wat erg mooi en nuttig was. Kortom, ik denk niet dat ze erg blij met me zouden zijn. Ik veronderstel dat ze zich zouden afvragen waarom iemand zoiets moois en nuttigs zou willen vernietigen om oud afval op te graven. Is het mogelijk om een leven terug te winnen dat door roekeloze uitbundigheid zo met allerlei afval is verweven dat het lijkt alsof de persoon geen vergeving kan ontvangen? En hoe zit het met de persoon die altijd zijn best doet, maar toch weer tot oude zonden vervalt en het gevoel heeft dat er geen weg terug is om dat eindeloze patroon te doorbreken? En de persoon die zijn leven wel heeft veranderd, maar zichzelf niet kan vergeven. Over de verzoening van Jezus Christus heeft de profeet Alma tegen het volk in Gideon gezegd: en hij zal uitgaan en pijnen en benauwingen en allerlei verzoekingen doorstaan. En wel opdat het woord wordt vervuld dat zegt dat hij de pijnen en ziekten van zijn volk op zich zal nemen. En hij zal de dood op zich nemen om de banden des doods die zijn volk binden los te maken. En hij zal hun zwakheden op zich nemen opdat zijn binnenste met barmhartigheid zal worden vervuld naar het vlees. Opdat hij naar het vlees zal weten
hoe zijn volk te hulp te komen naar gelang hun zwakheden. Nu weet de Geest alle dingen. Niettemin leidt de Zoon Gods naar het vlees om de zonden van zijn volk op zich te nemen, om hun overtredingen uit te wissen volgens zijn macht ter bevrijding. En nu, zie, dit is het getuigenis dat in mij is. Jacob, de broer van Nefi, heeft over de verzoening gezegd: daarom moet het wel een onbeperkte verzoening zijn. Indien het geen onbeperkte verzoening was, zou deze verderfelijkheid geen onverderfelijkheid kunnen aandoen. Dan had het eerste oordeel dat over de mens is gekomen wel eindeloos moeten voortduren. En dan zou dit vlees zijn neergelegd om te ontbinden en uiteen te vallen tot zijn moeder aarde, om niet meer op te staan. De verzoening van Jezus Christus is op ons allen van toepassing. Zijn verzoening is oneindig. Zij is op iedereen van toepassing, ook op u. Zij kan reinigen, verbeteren en heiligen, ook u. Dat is de betekenis van oneindig. Geheel, volledig, voor iedereen, voor eeuwig. President Boyd K. Packer heeft gezegd: er is geen gewoonte, geen verslaving, geen opstandigheid, geen overtreding, geen afvalligheid, geen wandaad uitgesloten van de belofte van volledige vergeving. Dat is de belofte van de verzoening van Christus. Net als de vuilstortplaats hard werk en aandacht nodig heeft, laag voor laag moet worden gestort om de laaggelegen grond terug te winnen, heeft ons leven dezelfde aandacht nodig, waarbij wij laag voor laag de genezende gave van bekering storten. Net als de stadsbestuurders van Idaho Falls het niet goed zouden vinden als mensen hun oude vuil zouden opgraven, zijn onze Vader in de hemel en zijn Zoon Jezus Christus bedroefd als wij ervoor kiezen om in zonde te verblijven, terwijl de gave van bekering door de verzoening mogelijk is gemaakt om ons leven te reinigen, te verbeteren en te heiligen. Wanneer wij deze waardevolle gave dankbaar aanvaarden en gebruiken, kunnen we van de pracht en het nut van ons leven genieten, die God heeft teruggewonnen door zijn oneindige liefde en de verzoening van zijn Zoon en onze broer, Jezus Christus. Ik getuig dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, dat zijn verzoening werkelijkheid is en dat hij door het wonder van vergeving ons allen kan reinigen. Ook u, in de naam van Jezus Christus. Amen.
Mijn woorden vanmiddag zijn een uitnodiging aan hen die nog geen getuigenis van de wet van tiende hebben. Er worden veel redenen aangehaald om geen tiende te betalen, zoals medische kosten, schulden, reparaties aan huis en auto, opleidingskosten en verzekeringen. Dergelijke zaken zijn heel reëel en de meeste van ons worden daar dagelijks mee geconfronteerd. Dergelijke beproevingen beperken onze financiële armslag en als we niet verstandig met onze middelen omgaan, kan dat tot gevolg hebben dat we onze verplichting ten opzichte van de Heer niet nakomen. Als we deze eeuwige wet niet serieus nemen of niet naleven, kan dat niet alleen onze geestelijke groei en ontwikkeling beperken, maar kunnen we ook niet de stoffelijke zegeningen ontvangen waar we anders recht op zouden hebben. President Spencer W. Kimball heeft ooit gezegd, begin citaat, de Heer zegt duidelijk dat tiende zijn wet is en dat al zijn volgelingen die wet na moeten leven. Het is een eer en een voorrecht, een veiligheid en een belofte en een grote zegen om deze wet van God na te leven. Als wij niet volledig aan deze verplichting voldoen, ontzeggen we onszelf de belofte en veronachtzamen we een belangrijke zaak. Het is een overtreding, geen onbelangrijke vergissing. Einde citaat. Dus wat is tiende eigenlijk? De Heer heeft ons deze definitie gegeven. En dat zal het begin van de vertiending van mijn volk zijn. En daarna zullen zij die aldus zijn vertiend jaarlijks een tiende deel van al hun opbrengsten betalen. En dit zal voor eeuwig een vaste wet voor hen zijn. De tiende is dus niet louter een vrijwillige bijdrage, nog een twintigste deel of een ander percentage van onze jaarlijkse opbrengsten. President Howard W. Hunter heeft het als volgt beschreven. Begin citaat. In de wet wordt eenvoudig een tiende deel van al hun opbrengsten genoemd. Opbrengsten omvatten winst, aanwas en compensatie. Het is het salaris van een werknemer, de winst van een zaak. De aanwas van iemand die gewassen teelt. Of het inkomen van iemand uit een andere bron. De Heer heeft gezegd dat het net als vroeger een eeuwige wet is. Einde citaat. Hoe wordt de tiende gebruikt? Getrouwe leden van de kerk betalen hun tiende aan een lid van het gemeentepresidium of van de bisschop. Onder toezicht van de profeet van de Heer worden deze gelden verzameld en gebruikt om de groei en ontwikkeling van de kerk over de hele wereld te bekostigen. Voorbeelden zijn het gebruik van tiendegeld, zijn de bouw van tempels, de financiering van het zendingswerk over de hele wereld, de bouw en het onderhoud van gebouwen en andere goede doelen. Waarom wil de Heer dat zijn volk tiende betaalt? De Heer is onze Vader. En als onze Vader heeft Hij ons lief. En omdat Hij ons lief heeft, zegent Hij ons stoffelijk en geestelijk. Luister naar enkele van zijn uitspraken in de schriften. Luister en hoor, o gij mijn volk, zegt de Heer en uw God, gij die ik met welbehagen zegen met de grootste aller zegeningen. En, want aldus zegt de Heer, ik de Heer ben barmhartig en genadig jegens hen die mij vrezen, en ik schep er behagen in hen die eren, die mij in gerechtigheid en waardigheid dienen tot het einde. Om zijn kinderen eerlijk en onpartijdig te kunnen zegenen, heeft de Heer wetten uitgevaardigd waarop de zegeningen zijn gebaseerd die Hij ons allen wil geven. Hij heeft dit beginsel van wetten aan zijn profeet van de herstelling geopenbaard. Er is een wet voor de grondlegging deze wereld onherroepelijk in de hemel afgekondigd waarop alle zegeningen zijn gegrond. En wanneer wij enige zegening van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet waarop zij is gegrond. En ook, ik de Heer ben gebonden wanneer gij doet wat ik zeg. Maar wanneer gij niet doet wat ik zeg, hebt gij geen belofte. De Heer wist al vanaf het begin dat wij, zijn kinderen, tijdens ons leven stoffelijke en geestelijke beproevingen zouden doormaken. Deze beproevingen zijn een essentieel onderdeel van deze aardse proeftijd. Hij wist dat wij zijn zegeningen nodig zouden hebben, niet alleen om deze beproevingen te doorstaan, maar ook om een bepaalde mate van welstand of voorspoed te genieten. Vandaar dat de wet van tiende al vanaf het begin is ingesteld. We kunnen in de schriften lezen dat Abraham door gehoorzaamheid aan deze wet gezegend werd. En nu hebben wij dezelfde wet zoals die door de Heiland 2000 jaar geleden tijdens zijn bezoek aan de bewoners van dit werelddeel is bekrachtigd. Breng alle tienden naar het voorraadhuis, opdat er spijzen zijn in mijn huis. En beproeft mij toch daarmede, zegt de Heere der Heerscharen, of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er niet genoeg plaats zal zijn om die te ontvangen. En ik zal de afgeter om uwentwil begispen. En hij zal de vrucht van uw land niet verderven, noch zal uw wijnstok zijn vrucht verliezen. Voor de oogsttijd op het veld, zegt de Heer der Heerscharen. En alle naties zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een aangenaam land zult zijn, zegt de Heer der Heerscharen. Wat een geweldige wet. Hij die niet alleen de macht en de middelen heeft om zijn kinderen stoffelijk en geestelijk te zegenen, maar ook het verlangen heeft om dat te doen, heeft ons de sleutel voor die zegeningen gegeven die we zowel nodig hebben als verlangen. Deze sleutel is de wet van tiende. President James E. Faust heeft gezegd, begin citaat, sommigen zeggen misschien dat ze zich het betalen van hun tiende niet kunnen veroorloven. Maar de Heer heeft beloofd dat Hij een weg voor ons zal bereiden om al zijn geboden te onderhouden. Tiende betalen vraagt in het begin geloof. Het beginsel van tiende wordt ons duidelijk als het tiende betalen. Ik geloof echt dat het mogelijk is om armoede te boven te komen door geloof te oefenen en de Heer een gedeelte terug te geven van het weinige dat we hebben. Einde citaat. Broeders en zusters, we moeten die wet gewoon gehoorzamen. Nu de aanmoediging. De mensen die geen volledige tiende betalen, wil ik aanmoedigen om vandaag de tiende van de Heer aan uw plaatselijke priesterschapsleider te betalen. Ik moedig u aan om eerst de tiende van de Heer te betalen, voordat u uw andere financiële verplichtingen nakomt. Ik spoor u aan om op de Heer te vertrouwen. Want Hij heeft gezegd, beproeft mij toch daarmede. Als u dat doet en als u de tiende van de Heer als eerste van uw financiële verplichtingen betaalt, zult u getuige zijn van de onvergelijkelijke macht van de Heer als Hij de vensters van de hemel opent en zegen over u uitgiet, zodat er niet genoeg plaatsen zijn om die te ontvangen. Dan krijgt u een getuigenis van deze heilige wet van tiende. En als u deze wet blijft gehoorzamen, zult u dichter bij de Heer komen. Ik wil de mensen die al een volledige tiende betalen graag prijzen voor hun getrouwheid. U bent al een getuige en u hebt al een getuigenis van de beloften van de Heer na gehoorzaamheid en voor in vervulling gaan. En iedere keer dat u uw tiende betaalt, neemt u toewijding aan de Heer toe. Ik geef u mijn getuigenis van de wet van tiende en dat de beloften van de Heer aangaande dit gebod een realiteit zijn. Ik weet uit ervaring dat we die zegeningen zullen ontvangen. Ik ben heel dankbaar voor. In de naam van Jezus Christus. Amen.
In the Book of Mormon, we read of young
Nephi. In het Boek van Mormon lezen we dat de Heer de jonge Nephi gebood om een schip te bouwen. Hij gehoorzaamde dit gebod meteen, maar zijn broers waren sceptisch. En toen mijn broers zagen dat ik een schip ging bouwen, schrijft hij, begonnen zij tegen mij te morren, zeggende, onze broeder is een dwaas, want hij denkt dat hij een schip kan bouwen. Ja, en hij denkt ook dat hij deze grote wateren kan oversteken. Maar Nephi raakte niet ontmoedigd. Hij had geen ervaring met scheepsbouw, maar had wel een sterk getuigenis. Dat de Heer een weg zou bereiden om te volbrengen wat hij gebiedt. Met zijn sterke getuigenis en motivatie in zijn hart bouwde Nephi een schip waarmee ze de grote wateren overstaken, ondanks de felle tegenstand van zijn ongelovige broers. Ik wil graag iets vertellen wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt dat te maken heeft met de kracht van rechtschapen motieven. Na het tumult van de Tweede Wereldoorlog kwam mijn familie in het door de Russen bezette Oost-Duitsland terecht. In de vierde klas moest ik voor het eerst een vreemde taal leren, Russisch. Ik vond dat erg moeilijk, vanwege het Cyrillische alfabet. Maar na verloop van tijd leek ik het redelijk te doen. Toen ik 11 was, moesten we Oost-Duitsland vanwege mijn vaders politieke overtuiging hals over kop verlaten. Toen ging ik in West-Duitsland naar school, wat destijds bezet was door de Amerikanen. Daar moesten alle kinderen op school Engels leren, geen Russisch. Russisch leren vond ik al moeilijk, maar Engels lukte me echt niet. Ik meende dat mijn mond er gewoon niet op gemaakt was om Engels te spreken. Mijn leerkrachten hadden het moeilijk, mijn ouders leden eronder. En ik wist zeker dat Engels beslist mijn taal niet was. Maar toen veranderde er iets in mijn jonge leven. Bijna dagelijks fietste ik naar de luchthaven en keek naar opstijgende en landende vliegtuigen. Ik las, bestudeerde en leerde alles wat ik me over luchtvaart kon vinden. Het allerliefst wilde ik piloot worden. Ik zag mezelf al in de cockpit van een lijnvliegtuig of een straaljager. Diep in mijn hart voelde ik dat dit iets voor mij was. Toen vernam ik dat ik Engels moest spreken om piloot te worden. En plotseling stond iedereen versteld van me, omdat het leek alsof mijn mond ineens veranderd was. Ik kon ineens Engels leren, Het vereiste toch nog veel werk, doorzettingsvermogen en geduld. Maar ik kon Engels leren. Waarom? Vanwege een rechtschapen, sterke motivatie. Motieven en gedachten beïnvloeden onze daden. Het getuigenis van de waarheid van het herstelde evangelie van Jezus Christus is de krachtigste motivatie die er bestaat. Jezus beklemtoonde herhaaldelijk hoe krachtig goede gedachten en gepaste motieven zijn. Vertrouw op mij bij iedere gedachte. Twijfel niet, vrees niet. Het getuigenis van Jezus Christus en het herstelde evangelie zullen ertoe bijdragen dat wij leren wat Gods plan voor ons is en dat wij overeenkomstig handelen. Het geeft ons de zekerheid dat God echt bestaat en dat Hij goed is. Zekerheid van de leringen en de verzoening van Jezus Christus en van de goddelijke roeping van hedendaagse profeten. Ons getuigenis motiveert ons om rechtschapen te leven en door een rechtschapen leven te leiden, wordt ons getuigenis sterker. Wat is een getuigenis? Voor leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen heeft de term getuigenis in onze godsdienstige uitingen een warme, vertrouwde betekenis. Het is een fijn, prettig woord. Het heeft altijd een zekere heiligheid. Als we het over een getuigenis hebben, hebben we het over gevoelens en indrukken. En niet over een verzameling logische, koude feiten. Het is een gave van de Geest, een verzekering van de Heilige Geest dat bepaalde denkbeelden waar zijn. Een getuigenis is de zekere kennis of verzekering, afkomstig van de Heilige Geest, van de waarheid en goddelijkheid van Gods werk in deze laatste dagen. Een getuigenis is de duurzame, levende en roerende overtuiging van de waarheden die in het evangelie van Jezus Christus zijn geopenbaard. Als we ons getuigenis geven, verklaren we de absolute waarheid van de evangelieboodschap. In een tijd waarin vele waarheid als relatief beschouwen, is een verklaring van absolute waarheid niet erg populair. En lijkt die ook niet politiek correct of gepast. Een getuigenis van hoe iets werkelijk is, is stoutmoedig, waar en van levensbelang. Want het heeft eeuwige consequenties voor de mensheid. Satan zou het niet erg vinden als we verklaarden dat de boodschap van ons geloof en de evangelieleer voor onderhandeling vatbaar waren, al naar gelang de omstandigheden. Onze vaste overtuiging van de evangeliewaarheid is een anker voor ons. Het is stabiel en net zo betrouwbaar als de Poolster. Een getuigenis is erg persoonlijk en kan voor ieder van ons een beetje anders zijn, omdat iedereen uniek is. Een getuigenis van het herstelde evangelie van Jezus Christus zal echter altijd de volgende duidelijke, eenvoudige waarheden omvatten. God leeft. Hij is onze liefhebbende Vader in de hemel en wij zijn zijn kinderen. Jezus Christus is de Zoon van de levende God en de Heiland van de wereld. Joseph Smith is de profeet van God en door hem is het evangelie van Jezus Christus in de laatste dagen hersteld. Het Boek van Mormon is het woord van God. President Gordon B. Hinckley, zijn raadgevers en de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen zijn de profeten, zieners en openbaarders in deze tijd. Krijgen wij door de macht en gave van de Heilige Geest diepgaandere kennis van deze waarheden en van het heilsplan, dan kunnen wij de waarheid van alle dingen te weten komen. Hoe krijgen we een getuigenis? Wij weten allemaal dat het makkelijker is om over een getuigenis te praten dan er een te verkrijgen. De manier om een getuigenis te verkrijgen is gebaseerd op de wet van de oogst. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. We krijgen nooit iets goeds zonder ons moeite en opoffering te getroosten. Als we hard moeten werken om een getuigenis te krijgen, worden wij zelf en ons getuigenis daar sterker van. En als we ons getuigenis geven, groeit het.
Een
getuigenis is een uiterst waardevol bezit, want het wordt niet alleen met logica of redenering verkregen. Het is niet te koop voor aardse bezittingen en we kunnen het niet cadeau geven of het erven van onze voorouders. We kunnen niet afhankelijk zijn van het getuigenis van andere mensen. Wij moeten het zelf weten. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd, elke heilige de laatste dagen heeft tot taak om zelf zonder enige twijfel te weten dat Jezus de herrezen levende zoon van de levende God is. De bron van deze zekere kennis en vaste overtuiging is goddelijke openbaring, want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Dat getuigenis ontvangen wij als de Heilige Geest spreekt tot de Geest die in ons is. Dan krijgen we een rustige, onwankelbare zekerheid die de bron van ons getuigenis en onze overtuiging wordt. Ongeacht onze cultuur, ras, taal of sociaal-economische achtergrond. Die ingevingen van de Geest, meer nog dan de logica van de mens, zijn het ware fundament waarop we ons getuigenis bouwen. De kern van zo'n getuigenis is altijd geloof in en kennis van Jezus Christus en zijn goddelijke zending. Van hem die in de schriften over zichzelf zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dus hoe krijgen we zelf een getuigenis dat geworteld is in de overtuiging van de Heilige Geest? Die manier staat in de schriften beschreven. Allereerst, verlang te geloven. In het Boek van Mormon worden wij als volgt aangemoedigd. Indien u uw vermogens wilt opwekken en wakker schudden, ja, om mijn woorden te beproeven en een sprankje geloof wilt oefenen, al kunt u niet meer doen dan verlangen te geloven. Sommigen zeggen misschien, ik kan niet geloven, ik ben niet godsdienstig. Maar bedenk dat God ons goddelijke hulp belooft als we zelfs maar een verlangen hebben om te geloven. Alleen moet het dan wel een oprecht verlangen zijn en niet een voorgewend verlangen. Ten tweede, bestudeer de schriften. Kom met vragen. Bestudeer ze. Doorzoek de schriften op antwoorden. Nogmaals, heeft het Boek van Mormon een goed advies voor ons. Indien u plaats inruimt, zodat er een zaadje in uw hart kan worden gezaaid, door het woord Gods ijverig te bestuderen, zal het goede zaadje in uw boezem gaan zwellen, als u het tenminste niet met ongeloof weerstaat. Dit goede zaadje zal uw ziel verruimen en uw verstand verlichten. Ten derde, doe Gods wil en onderhoud de geboden. Een wetenschappelijk debat volstaat niet als we te weten willen komen of het Koninkrijk van God op aarde is teruggebracht. Een terloops onderzoek is ook niet genoeg. We zullen zelf in actie moeten komen. En dat betekent Gods wil te weten komen en die vervolgens uitvoeren. Wij moeten tot Christus komen en zijn leringen navolgen. De Heiland heeft gezegd, mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of ik uit mijzelf spreek. En hij heeft gezegd, wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Ten vierde, denk na, vast en bid. Om kennis van de Heilige Geest te ontvangen, moeten we onze Hemelse Vader erom vragen. We moeten erop vertrouwen dat God ons lief heeft en dat Hij ons zal helpen om de ingevingen van de Heilige Geest te herkennen. In het Boek van Mormon staat, wanneer u deze dingen leest, bedenk dan hoe barmhartig de Heer jegens de menskinderen is geweest vanaf de schepping van Adam tot op het tijdstip dat u deze dingen ontvangt. En overweeg het in uw hart. Vraag God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus of deze dingen waar zijn. En indien gij vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest. En de profeet Alma heeft gezegd: zie, ik getuig tot u te weten dat deze dingen waarover ik heb gesproken waar zijn. En hoe denkt u dat ik dit zo zeker weet? Ziet, ik heb gevast en gebeden opdat ik deze dingen zelf mocht weten. En de Heere God heeft ze mij door zijn Heilige Geest geopenbaard. En dat is de geest van openbaring. Geliefde broeders en zusters, Alma ontving meer dan 2000 jaar geleden zijn getuigenis door vasten en gebed. En wij kunnen in onze tijd diezelfde heilige ervaring krijgen. Waar is de getuigenis goed voor? Een getuigenis biedt het juiste perspectief, de motivatie en een stevig fundament om een zinvol leven en persoonlijke vooruitgang op te bouwen. Het is een voortdurende bron van vertrouwen. Een trouwen metgezel in goede en in slechte tijden. Een getuigenis geeft ons een reden voor hoop en blijdschap. We kunnen er een geest van optimisme en blijheid door krijgen. En het stelt ons in staat ons in de schoonheid van de natuur te verheugen. Een getuigenis motiveert ons om te allen tijden en onder om alle omstandigheden het goede te kiezen. Het motiveert ons om dichter tot God te komen en hem in staat te stellen dichter tot ons te komen. Ons getuigenis beschermt ons als een schild. Het is als een ijzeren roede die ons veilig door het duister en de verwarring leidt. Nefi's getuigenis gaf hem de moed om pal te staan als iemand die de Heer gehoorzaamt. Hij moordde niet, twijfelde niet en vreesde niet, wat de omstandigheden ook waren. Als hij moeilijke tijden doormaakte, zei hij: ik zal heen gaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden. Want ik weet dat de Heer een weg zal bereiden om het te volbrengen. Net zoals de Heer Nefi kende, kent God ons en heeft Hij ons lief. Deze tijd behoort ons toe. Dit zijn onze levensdagen. Wij bevinden ons in het heetst van de strijd. Ons sterke getuigenis zal ons motiveren om te veranderen en de wereld tot zegen te zijn. Daarvan getuig ik en ik laat u mijn zegen als apostel van de Heer. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We remind the brethren of the general priesthood meeting.
Wij herinneren de broeders aan de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6 uur plaatselijke tijd in het conferentiecentrum zal plaatsvinden. De uitzending van het tabernakelkoor is morgenochtend van 9:30 tot 10:00 plaatselijke tijd. De zondagmorgenbijeenkomst is direct daarna. Wij danken het koor van het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo, Utah, voor de prachtige muziek en voor de fijne geest die ze met zich hebben meegebracht. Onze slotspreker is ouderling Richard G. Scott van het Quorum der 12 Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor Hark All Ye Nations. Het slotgebed wordt dan uitgesproken door ouderling Gina Cook van de 70.
Our Father in heaven wants each of us.
Onze Vader in de hemel wil dat wij allemaal vrede en geluk ervaren. Onze Meester Jezus Christus en zijn profeten hebben gezegd hoe wij die vrede en dat geluk kunnen vinden. Zelfs in een wereld waar steeds meer problemen, oneenigheid en verleidingen voorkomen. Aan de hand van een gelijkenis over bergbeklimmen zal ik laten zien wat de verkeerde manier is om vrede en geluk te vinden en vervolgens de juiste manier. Er zijn mensen die een moeilijke berg helemaal alleen beklimmen. Dat doen ze zonder de nodige uitrusting, collega's of beveiliging. Ze vertrouwen volledig op hun eigen vaardigheid.
Het gaat ze om de sensatie van het hoge risico. Ze doen het terwijl ze weten dat ze één keer zullen vallen en ernstig gewond zullen raken of overlijden. Ze lijken op veel mensen die de problemen en verleidingen van het leven tegemoet treden, zonder de beveiliging dat ze onder leiding van de Heilige Geest de geboden van God onderhouden. In deze moeilijke wereld zullen ze hoogstwaarschijnlijk belangrijke wetten overtreden en de pijnlijke, vernietigende gevolgen daarvan ondergaan. Sta in het leven niet helemaal alleen. Dan zult u bijna zeker vallen en zondigen. Er is een veilige manier om bergen te beklimmen. Wanneer twee bergbeklimmers een moeilijke berg beklimmen, beklimt de leider een rotswand waarin hij ankers slaat. Zijn of haar touw zit vast aan de zekering met een musketon. De veiligheid wordt gewaarborgd door een tweede klimmer die zich op een veilige positie bevindt. De leider wordt beschermd omdat de tweede persoon zekert, namelijk ervoor zorgt dat het touw goed vastzit. Op die manier is de eerste klimmer beveiligd tijdens zijn klim. Als hij of zij zich verstapt, zal het anker de val veilig beperken. De tweede klimmer zorgt niet alleen voor de veiligheid van de eerste klimmer, maar geeft ook aanmoedigingen en aanwijzingen. Ze communiceren voortdurend met elkaar. Hun doel is een veilige, opbeurende ervaring door een moeilijke prestatie te leveren. Ze gebruiken technieken en een klimuitrusting die zich bewezen hebben. Ze gebruiken onder andere een veilig harnas, een betrouwbaar touw, verschillende zekeringen om in de rotswand te slaan, poeder om een betere grip te krijgen en speciale laarzen of schoenen die een stevige grip op de rotswand verzekeren. De twee klimmers hebben de regels en technieken van rotsklimmen bestudeerd. Ze hebben instructies van ervaren klimmers gekregen en hebben geoefend op de juiste bewegingen en het gebruik van de klimuitrusting. Ze hebben een route gepland en vastgesteld hoe ze gaan samenwerken. Wanneer de leider genoeg zekering heeft aangebracht en een plek vindt die veilig is, kan hij of zij zekeren en het touw omhoog halen, terwijl de tweede klimmer volgens dezelfde route klimt. Als deze bij de leider aankomt, herhaalt het proces zich. De een zekert, terwijl de ander klimt en anker zet als bescherming tegen het vallen. Hoewel technisch rotsklimmen riskant en gevaarlijk lijkt, zorgen deze voorzorgsmaatregelen voor een opwindende ervaring die ook veilig is omdat de juiste beginselen worden gevolgd. In het dagelijks leven zijn de ankers de wetten van God die in alle omstandigheden bescherming bieden. Het touw en de musketons die het touw aan de ankers vastzetten stellen gehoorzaamheid aan de geboden voor. Als wij die geboden leren, ze blijven naleven en een plan hebben om gevaar te vermijden, hebben we een veilig hulpmiddel om ons tegen de verleidingen van Satan te beschermen. Dan zullen we karaktersterkte ontwikkelen, waardoor we tegen overtredingen bestand zullen zijn. Als we een verkeerde beweging maken, hoeven er geen blijvende gevolgen aan vast te zitten vanwege de beveiliging die bekering ons biedt. Laten wij ervoor zorgen dat de Heiland de eerste klimmer is. Hij zal ons door de moeilijkste periode van ons leven leiden. Zijn wetten zijn veilige ankers die in deze gevaarlijke wereld angst verdrijven en succes verzekeren. Zo'n leven zal ons zeker de nodige vrede en geluk brengen. We zullen blijvend geluk ervaren met de bijbehorende kracht, moed en vaardigheid om de moeilijkste problemen te overwinnen als we ons leven op Jezus Christus richten. Gehoorzaamheid aan zijn leringen zorgt voor een zekere klim gedurende onze levensreis. Daar moeten we ons voor inspannen. Hoewel er geen garantie van onmiddellijk succes wordt afgegeven, hebben we wel de verzekering dat we op de tijd van de Heer oplossingen zullen vinden, vrede zullen ontvangen en gelukkig zullen zijn. De problemen die we tegenkomen en het groeiproces dat we doormaken zijn tijdelijke scènes op het podium van het leven, vol vrede en geluk. Verdriet, hartzeer en teleurstellingen zijn alleen gebeurtenissen in het leven. Het is niet de bedoeling dat zij de kern van ons leven worden. Ik wil niet bagatelliseren hoe moeilijk dergelijke gebeurtenissen kunnen zijn. Als wij een belangrijke les moeten leren, kunnen de beproevingen wat langer duren. Maar ze mogen niet alles overheersend in ons leven worden. Ons leven kan en moet de moeite waard zijn. Naarmate wij vooruitgang maken en de dagelijkse problemen overwinnen, kunnen we door onze kennis en toepassing van de wetten van God een geweldig doel in het leven hebben. Door dat perspectief blijven de problemen de plaats innemen die hun toekomt, namelijk springplanken naar verdere groei en vooruitgang. De Heer houdt onze persoonlijke groei en ontwikkeling in de gaten. Onze vooruitgang neemt toe als we Hem de kans geven om ons door die groeifase te leiden, of we dat nu prettig vinden of niet. Vertrouw op de Heer. Vraag om de leiding van de Geest om zijn wil te leren kennen. En wees dan bereid om die te aanvaarden. Dan zult u in aanmerking komen voor het grootste geluk en zult u de hoogste doelen bereiken. Vrede en geluk zijn de waardevolle vruchten van een rechtschapen leven. Ze zijn uitsluitend verkrijgbaar door de verzoening van Jezus Christus. Dat zal ik uitleggen. Wij maken allemaal fouten. Daardoor worden eeuwige wetten gebroken. De gerechtigheid is het onderdeel van het plan van geluk van onze Vader in de hemel, dat alles in stand houdt. Zij is als de zwaartekracht voor een rotsklimmer, altijd aanwezig. Zij is als een vriend, wanneer de eeuwige wetten in acht genomen worden. Maar ze zal onze ondergang worden als we die wetten overtreden. De gerechtigheid zorgt ervoor dat we de zegening ontvangen die we door gehoorzaamheid aan de wetten van God verdiend hebben. De gerechtigheid eist ook dat iedere overtreding van de wet wordt vereffend. Als wij de geboden van God onderhouden, worden we gezegend. Maar we bouwen geen tegoed op waarmee we overtredingen van de wet kunnen compenseren. Onopgeloste overtredingen kunnen het leven ellendig maken en ons ervan weerhouden bij God terug te keren. Alleen het leven, de leringen en vooral de verzoening van Jezus Christus kunnen ons uit onze benarde positie bevrijden. De vereisten van de gerechtigheid kunnen door de barmhartigheid vereffend worden en worden verdiend door onze voortdurende bekering en gehoorzaamheid aan de wetten van God. Die bekering en gehoorzaamheid zijn uitermate belangrijk, zodat het volledige wonder door de verzoening kan plaatsvinden. De Verlosser kan onze schuld afbetalen en ons door het genadige pad van onze bekering vergeving schenken. Door de verzoening kunnen we in een wereld leven waar de gerechtigheid u voor uw gehoorzaamheid zal belonen. En door zijn barmhartigheid kunt u de gevolgen van de gebroken wetten opheffen. De verzoening was een onzelfzuchtige handeling met eeuwige gevolgen. Tot stand gebracht door een enkele persoon, de Zoon van God. De Heiland heeft de banden van de dood erdoor verbroken. Uiteindelijk zullen wij door de Verlosser worden geoordeeld. De verzoening voorkomt dat wij voor eeuwig in de greep van de duivel terechtkomen. Zij opent de poorten naar de verhoging voor allen die door middel van bekering en gehoorzaamheid voor vergeving in aanmerking komen. Als wij nadenken over de grootsheid van de verzoening, krijgen we diepe gevoelens van ontzag, enorme dankbaarheid en grote nederigheid. Die indrukken kunnen ons op een krachtige manier blijven motiveren om zijn geboden te onderhouden en ons steeds te bekeren, zodat we meer vreugde en geluk zullen ervaren. Ik ben van mening dat hoe hard wij ook ons best doen, we met ons menselijke verstand nooit volledig de eeuwige invloed van de verzoening kunnen begrijpen en hoe die tot stand is gekomen. We kunnen alleen een beetje gaan waarderen hoeveel de Heiland geleden moet hebben en hoe moeilijk het voor onze Vader in de hemel moet zijn geweest om zijn Zoon de onvergelijkelijke verzoening tot stand te zien brengen. Toch denk ik dat wij de verzoening ijverig moeten bestuderen om er zoveel mogelijk van te begrijpen. Wij kunnen leren wat noodzakelijk is om zijn geboden te onderhouden en vrede en geluk te ervaren. Samen met gehoorzame familieleden kunnen wij voor eeuwig bij hem en onze Vader in de hemel terugkeren. Lehi heeft tegen zijn zoon Jacob gezegd dat geen vlees in de tegenwoordigheid Gods kan wonen, behalve door de verdiensten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias. Jezus Christus had de verdiensten die geen ander mens kon hebben. Voor zijn geboorte in Bethlehem was hij een God, Jehovah. Zijn dierbare vader gaf hem niet alleen zijn geestelijk lichaam, maar Jezus was ook zijn enige geboren zoon in het vlees. Onze meester leidde een volmaakt, zonderloos leven en daarom hadden de eisen van de gerechtigheid geen vat op hem. Als wij ons bekeren en hem gehoorzamen, betaalt zijn barmhartigheid onze schuld aan de gerechtigheid. Aangezien wij ondanks onze beste inspanningen om zijn leringen na te leven nog steeds tekortkomen, zullen we door zijn genade gered worden na alles wat wij kunnen doen. Ik getuig dat de Heiland zich door onvoorstelbaar lijden en ondraaglijke pijn tegen een onnoemelijke prijs het recht heeft verworven om onze verlosser, onze middelaar, onze uiteindelijke rechter te zijn. Ik weet dat hij leeft en dat hij u lief heeft. Zorg ervoor dat u zich altijd door hem laat leiden. De veilige ankers van zijn wetten zullen uw veiligheid en succes garanderen, terwijl u de problemen in het leven het hoofd biedt. Dan zult u niet vallen en zondigen, dan zult u vredig en gelukkig leven en uiteindelijk met verhoging in het celestiale koninkrijk worden gekroond. In de naam van Jezus Christus. Amen.
our Heavenly Father.
Onze Hemelse Vader.
We have just heard this great anthem.
We hebben zojuist dit prachtige lied gehoord. Hark, Calling Nations. Van deze geweldige dienstknechten van u, de zendelingen. Mogen de naties altijd waarlijk luisteren naar de woorden van uw dienstknechten als zij door de hele wereld prediken. Gij hebt beloofd dat de naties in uw hand zijn. Wij beloven dat uw geest op de naties van de aarde zal rusten. Dat de deuren open mogen gaan, sommige die nu gesloten zijn. En vooral dat harten mogen worden verzacht en dat het evangelie van Jezus Christus waarlijk mag doordringen tot hun hart. En dat zij grotere vrede mogen krijgen in deze roerige wereld. Wij bidden bovendien, Vader, als heilige de laatste dagen die nu over de hele wereld naar deze conferentie luisteren, dat wij ook mogen luisteren. Wij weten dat luisteren meer betekent dan alleen maar horen en luisteren, maar luisteren en gehoorzamen. Mogen wij deze woorden en de geest van openbaring en profetie nemen in ons hart en ze gehoorzamen en ze aan de wereld onderwijzen, aan ons gezin en iedereen met wie we in contact komen. Ons hart is zo vol aan het eind van deze bijeenkomst, Vader. We hebben uw geest gevoeld. En denken aan uw dienstknecht, president Hinckley, en deze andere algemene autoriteiten die het Koninkrijk van God leiden, uw Koninkrijk op aarde. Zegen hen alstublieft. En sterk hen in hun moeilijkheden en beproevingen. En wij bidden ten laatste voor alle die luisteren, vooral misschien zij die daar grote behoefte toe hebben, dat hun geloof met het ons gecombineerd mag worden ten bate van hen, dat zij de antwoorden mogen ontvangen en antwoorden zullen ontvangen op basis van hun getrouwheid en omdat ze naar de algemene conferentie hebben geluisterd. En we spreken onze liefde en dank voor u uit en vooral voor uw zoon. En zeggen dit in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 176th semi-annual general.
Dit was een uitzending van de 176e algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door een koor van het opleidingscentrum voor zendelingen.
This broadcast has been furnished as a public service.
De productie van deze uitzending was in handen van Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.